hoop en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft. En nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader. Door de Heere Jezus Christus. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we zullen zingen uit de 31ste psalm, het 5e en het 17e vers. Psalm 31, vers 5 en daarna 17. Gemeente, we lezen vanmiddag het woord van de Heere uit het boek Genesis, hoofdstuk 12. En we zullen de lezing van de schrift beginnen bij het 10e vers. Nou, beter gezegd bij het 8e vers. En dan tot en met het einde van dit hoofdstuk gaan lezen. Genesis 12, beginnend bij vers 8. En dan tot en met 20. Daarna, na de lezing van de schrift, zingen we het 8e vers van Psalm 105, geleid door 's Heeren alvermogen, en wat daar verder volgt. En daarna doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof.
En hij brak van daar op naar het gebergte tegen het oosten van Bethel, en hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. En hij bouwde daar de Heere een altaar en riep de naam des Heere aan. Daarna vertrok Abram, gaande en trekkende naar het zuiden. En er was honger in het land. Zo toog Abram af naar Egypte om daar als een vreemdeling te verkeren, terwijl de honger zwaar was in het land. En het geschiedde als hij naderde om in Egypte te komen, dat hij zeide tot Sarai zijn huisvrouw: zie toch, ik weet dat gij een vrouw zijt, schoon van aangezicht. En het zal geschieden als u de Egyptenaars zullen zien, zo zullen zij zeggen: dit is zijn huisvrouw. En zij zullen mij doden en u in het leven behouden. Zeg toch, gij zijt mijn zuster, opdat het mij welga om u en mijn ziel om uwentwil leven. En het geschiedde als Abram in Egypte kwam, dat de Egyptenaars deze vrouw zagen dat ze zeer schoon was. Ook zagen haar de vorsten van Farao en prezen haar bij Farao, en de vrouw werd weggenomen naar het huis van Farao. En hij deed Abram goed om harentwil, zodat hij had schapen en runderen en ezels en knechten en maagden en ezelinnen en kemels. Maar de Heere plaagde Farao met grote plagen, ook zijn huis, ter oorzake van Sarai, Abrams huisvrouw. Toen riep Farao Abram en zeide: wat is dit dat gij mij gedaan hebt? Waarom hebt gij mij niet te kennen gegeven dat zij uw huisvrouw is? Waarom hebt gij gezegd: ze is mijn zuster, zodat ik ze mij tot een vrouw zou genomen hebben? En nu zie, daar is uw huisvrouw, neem haar en ga heen. En Farao gebood zijn mannen vanwege hem, en zij geleidden hem en zijn huisvrouw en alles wat hij had. En een ieder spreken in zijn of haar hart al dus: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren te hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonde, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Gemeente, ik heb u vanmorgen al gezegd dat wij in de dienst van vanmiddag verder zouden lezen in Genesis 12. Vanmorgen stond de prediking in verband met de versen 10 tot en met 15. De prediking van vanavond gaat over de versen 16 tot en met 20. Ik lees vers 16 en ik lees vers 20 nog een keer. En hij deed Abram goed om harentwil, zodat hij had schapen en runderen en ezelen en knechten en maagden en ezelen en kamelen. En Farao gebood zijn mannen vanwege hem en zij geleidden hem en zijn huisvrouw en alles wat hij had. We gaan de Heere samen bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, laten we dat dan inderdaad maar mogen doen. En mag het ook in alle ernst gebeuren. Mogen we, als we tot u naderen, beseffen dat we tot een heilig God spreken. En mogen we beseffen dat het eigenlijk een groot wonder is dat u het ons vergunt om tot u te naderen in het gebed. Ja, u vergunt het ons. U roept er ons zelfs toe op in uw woord. En dat ook niet één keer, maar gedurig weer. Zo hebt u uw volk ook onderwijs gegeven. En zo hebt u het in de Bijbel laten neerschrijven. Zoekt dagelijks zijn aangezicht. En bidt zonder ophouden. Dankt God in alles. En zulke woorden staan er vaker, Heren. En als we ons vanmiddag voor u buigen, dan mogen wij daar toch een beroep op doen. Omdat u het zelf gezegd hebt, dat we zouden komen naar de troon van uw genade. Daarom durven we het te doen. Niet om enige grond in onszelf, maar uitsluitend op grond van uw goedertierenheid en barmhartigheid. Ja, anders gezegd, op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus. Want door het volbrengen van zijn middelaarswerk heeft hij die verse en levende weg geopend. En u kan een kind van Adam, hoe verloren en verdorven in zichzelf ook, toch vrijmoedig het oog op u de Heere slaan en u bidden om onverdiende gunsten. Ja, dan moeten we dat er maar bij belijden, Heere. Het zijn onverdiende gunsten. En nochtans, u hebt er een behagen in om naar zulke gebeden te luisteren. En u hebt er een behagen in om de wens van alle die u vrezen ook te doen en te geven wat ze nodig hebben en waarom ze bidden. Heer, u weet wat wij behoeven en wat in deze kerkdienst nodig is, in spreken en in luisteren. En dat geldt niet alleen ons hier, maar dat geldt ook degene die thuis meeluisteren. U weet, Heere, wij hebben vooral ook behoefte aan het werk van de Heilige Geest. Het is een zegen dat we naar de kerk kunnen en dat de mogelijkheden zo verruimd zijn dat we met een groter aantal in de kerk kunnen komen dan tijdenlang het geval is geweest. Maar Heere, als het daarbij zou blijven, dan is het nog te kort. Dan gaat het voorbij. En wat laat het dan na? Dat is nog maar de vraag of het dan echt iets na zou laten. Maar als u erin meekomt en als uw geest erin meekomt en als u getuigenis geeft aan uw woord en als u ervoor zorgt dat dat woord op de rechte wijze gebracht wordt en op het juiste adres ook afgeleverd wordt en als het een boodschap is die harten raakt, ja dan zal het ook wat achterlaten en wat uitwerken. En daarom, Heere, laten we u hier allereerst en allermeest om mogen bidden om een onverdiend gunstbewijs in deze kerkdienst. Als we opnieuw gaan luisteren naar wat u hebt laten optekenen in de Heilige Schrift aangaande het leven van Abraham, de gang die hij moest maken, de zegen die hij kreeg toegezegd, maar ook het gebrekkige in zijn geloofsleven en de afdwalingen en de dingen waarin hij ook bewees, hoewel hij een man was met een roeping, hij toch nog een overgebleven zondig hart had. Als we die dingen horen uit uw woord, Heere, laten we er dan ook opmerkzaam op zijn dat u in alle eerlijkheid vertelt wat voor zondaren u zalig maakt. En dat kan hoop en verwachting geven als wij onszelf leren kennen. En als we onszelf meer en meer tegenkomen. En als we bij onszelf ook ontdekken hoeveel zonde en hoeveel ongerechtigheid er nog overgebleven is. Zelfs als u het werk der genade in ons leven bent begonnen te doen. En daarom, Heere, geef ons oren om te horen. Geef ons ook die mogelijkheid dat we luisteren naar een woord dat bij u vandaan komt, Heere. En laat hij die uw woord brengt dan ook inderdaad ervaren mogen dat u hem de woorden in de mond legt. En dat het daarom ook om u en om de eer van uw naam moet gaan. En om de verheerlijking van de Heere Jezus Christus, de bron van alle zaligheid. Geef zo een gezegend uur aan ons en, ja Heere, maar er wordt op deze dag ook nog op andere plaatsen gepreekt. Er zijn al heel wat preken gehouden vanmorgen. En er worden er in het middag- en avonduur nog weer andere gehouden. Wat we u bidden, Heere, is dat de boodschap op een rechte wijze gebracht mag worden. En dat mensen niet met verkeerde dingen worden geconfronteerd. En dat er geen boodschap wordt gebracht die niet overeenkomstig uw woord is. De duivel is ook bezig en die heeft zijn dienaren ook en zijn voorgangers zijn ook bereid om zijn dienst te verrichten. En hij gaat zo ook zijn werk en hij brengt een tegen-evangelie. En hij doet de kracht van uw woord teniet, althans dat is zijn pogen. En u weet, Heere, hoe vaak hij daarin ook al geslaagd is. En bij hoeveel mensen hij al resultaat geboekt heeft. Misschien ook wel bij ons, bij velen van ons. Dat we toch de neiging hebben om te luisteren naar wat niet de mond der waarheid, maar de mond der leugen vertelt. Eva bezweek daar ook al voor. En Adam ook. En er zijn er al zoveel die bezweken zijn onder de influisteringen en de berichten die de duivel deed verkondigen. Heere, en als hij dat doet, ach, verijdel zijn plannen en laat het hem niet gelukken. Maar wilt gij triomferen, o Heere Jezus? U bent toch de grote profeet die tegelijk met koninklijke kracht bekleed bent, zodat u de duivel kan schelden en doen vluchten. En u bent ook de priester, Heere, de grote priester over het huis Gods, die u in ontferming neerbuigt over het ellendige en het gebrokene. En mag dan inderdaad vanuit uw bediening de boodschap echt, rein en zuiver worden overgebracht. En geef oren om te horen en geef uw geest erbij om het tot vrucht te dragen, te brengen. We dragen u op, Heere, alle arbeid in uw koninkrijk. Het is wel vakantietijd Het is wel een tijd waarin er een hoop dingen niet gebeuren in het kerkelijke en het gemeentelijke leven. Maar de prediking van zondag aan zondag mag toch doorgaan. En daarom bidden we vooral, Heere, dat u op de zondagen in deze vakantieperiode toch met name uw woord tot zegen stelt bij ons en overal waar het gebracht wordt. En laat ook alle andere arbeid in pastorale zin, bij zieken en bij gewonden en bij getroffenen en bij moedelozen en bij allerlei mensen met problemen en grote vragen, laat ook die boodschap gezegend worden als een middel in uw hand om de harten van beproefden en bedroefden op u, de Heere, te richten. Schenk, Heere, wat we nodig hebben. En doe weg onze zonden en vergeef ze ons. En bewaar er ons voor, Heere. Ja, ook in de kerk moeten we bewaard worden om tegen u te zondigen. En daarom legt u onze harten en gedachten gevangen onder de heerschappij van uw woord. En dat de duivel er niet op de een of andere manier tussen kan komen. Hoort u ons, Heere, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zullen gaan zingen uit Psalm 119, vers 17 en vers 34. Ik leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. En ik sloeg eer, ik werd verdrukt, het dwaalspoor in. 17 en 34 van 119. Gemeente, na de prediking gaan we zingen Psalm 99, het 7e vers. Gij met hen begaan, hebt hun wens voldaan. 99 en daarvan het 7e vers. Ja, nu vanmiddag dus het tweede deel van de preek van deze zondag. Zo zou je het ook kunnen zeggen. Vanmorgen hadden we alleen nog maar het eerste deel. En gelukkig is er nog een tweede deel ook. En hoefden we niet te eindigen bij wat we vanmorgen als laatste hoorden in onze tekst. Ik heb u vanmorgen ook al iets van het vervolg genoemd. Maar dat vervolg, dat verdient nog veel meer onze aandacht dan de aandacht die we er tot nog toe aan gegeven hebben. Het gaat nog steeds over Abraham. En vanmiddag zien we, vanmorgen zagen we dat hij uit Kanaan vertrekt naar Egypte. En vanmiddag zien we het omgekeerde, dat hij vertrekt uit Egypte en terugkeert naar Kanaan. Het was de Heere die hem bewaarde. Het was de Heere die hem terugbracht. En het was de Heere die hem weer oprichtte. De gevallen Adam. Abraham. Dus drie dingen. Het was God die hem vasthield, ook toen. Het was God die hem terugbracht. En het was God die hem weer oprichtte. U weet toch wel over welke Abraham het ging? U zegt welke Abraham, er is er nog maar één. Nou ja, goed, weet u heel goed welke Abraham het dan is die aan onze tekst aan de orde wordt gesteld. Het was een man met een roeping. Het was een man met een belofte. Het was een man met geloof. Het was een man met een God. Het was een man die onder de bescherming van de Heere geleefd en gereisd was. Het was een man die aanvankelijk de vervulling van Gods belofte heeft gezien. Het was een man die in tenten woonde. Het was een man die altaren bouwde. En die bij die altaren knielde. En van wie we lezen dat hij de naam des Heeren aanriep. Dat is de Abraham over wie we het hebben. En het was deze Abraham die zichzelf de weg wees. Er kwam een moment in zijn leven dat hij niet meer op God vertrouwde. Maar dat hij de zaak in eigen handen nam. En dat hij besloot om naar Egypte te gaan, waar hij niks te maken had. Want daar had de Heere hem niet naartoe geroepen. Er was geen nieuw bevel gekomen tegen Abraham om te zeggen, ja Abraham, je bent nu wel in Kanaan, maar ga eerst nog maar eens even naar Egypte. Nee, zo'n gebod had hij van God niet gekregen, integendeel. Maar hij was toch die reis gaan maken. En onderweg bedacht hij al dat hij dan wel eens in de problemen zou komen. En die problemen probeerde hij zelf ook op te lossen, samen met zijn vrouw, Sarai. Ja, zij moest wel meewerken en ze heeft eraan meegewerkt. En zodoende heeft Abraham zichzelf echt in de problemen gebracht. En de problemen waar hij zich in gebracht had, die kon hij zelf niet meer oplossen. Het zou echt een verloren zaak geweest zijn voor Abraham, voor Sarai en voor het beloofde zaad en voor het beloofde land en voor de zaligmaker die komen zou, want die zou niet komen. Want Sarah, zij was door Farao in bezit genomen en als zijn bezit gebruikt. Het zou allemaal mislukt zijn en dat gebeurt vaker in een mensenleven. Maar vergeet u niet, het was wel een man met een belofte. Het was wel een man die met God uitgegaan was. Het was wel een man met de vrezen des Heren. Het was wel een man die de noodzaak van altaren in zijn leven had ontdekt. Het was een man in wie de vrezen Gods gewekt was. Maar het was een man met een overgebleven oude natuur. En die was nog lang niet gestorven. En dat blijkt. En hier komt nou uit, gemeente, dat als de Heer het over zijn heiligen in de Bijbel heeft, dat hij ze dan ook heel eerlijk tekent zoals ze waren. Mensen met genade, dat voorop. Mensen die God hadden leren zoeken en vinden, dat voorop, ja. Maar een mens, mensen met de nodige gebreken en zwakheden, zodat het waar blijkt te zijn dat hun gehoorzaamheid altijd maar een gedeeltelijke gehoorzaamheid is, en dat hun goede werken altijd maar met zonde bevlekt zijn, en dat hun geloof altijd maar een geloof is met zoveel bijbestanddelen. En dat moet eruit, dat moet gezuiverd, dat moet gelouterd worden. Wel nu, over deze Abraham gaat het nu ook verder. En waar we vanmorgen eindigden, dat is, ja, hij heeft zich in de problemen gebracht en daar komt hij nou nooit meer uit. En het wonder, en dat heeft hij toch langzamerhand mogen ontdekken, het wonder is dat terwijl hij de Heere had losgelaten en hij het zonder de Heere dacht te kunnen doen, de Heere hem geen ogenblik uit het oog verloren heeft. En dat de Heere hem geen ogenblik heeft losgelaten. Nee, God heeft hem steeds in het oog gehad. En de Heere heeft hem steeds vastgehouden. En de Heere heeft hem er ook voor bewaard het allerlaatste te doen. Het allerlaatste, de band met de Heere definitief doorsnijden. Dat heeft de Heere hem niet toegelaten te doen, dat heeft de Heere verhinderd. De Heere hield hem vast. Waarom deed de Heere dat dan? Je kan toch niet zeggen dat de Heere in deze Abraham nou zoveel van zijn eigen werk terugzag? Je kunt toch niet zeggen dat de Heere zich verheugen kon als hij naar deze Abraham keek? En als hij zijn gedrag in rekening bracht? Je zou toch nooit kunnen denken dat de Heer aan iemand nog in ontferming dacht. Iemand die zo duidelijk laat merken dat hij het zonder de Heer ook wel denkt te kunnen. Dan kun je toch niet verwachten dat de Heer zo iemand vasthoudt. Dat is bovenmenselijk in ieder geval. Maar waarom deed de Heer dat? Nou, u mag het zeggen. De Heer kon niet anders. Kon de Heere niet anders? Nee. Waarom kon de Heere niet anders? Omdat hij deze Abraham van eeuwigheid bemind had. Omdat hij in deze Abraham een van eeuwigheid een welbehagen had. Omdat de Heere hem lief gehad had voordat Abraham iets van de Heere wist. En voordat Abraham iets van de liefde tot de Heere kon beoefenen. God had hem lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom was de Heere met hem begonnen. Daarom had hij hem getrokken. En daarom had hij hem belofte gegeven. En daarom had hij hem geloof gegeven. En daarom had hij hem in Kanaan gebracht. En daarom had hij toegezegd, dit land zal voor u zijn en voor uw nageslacht. God had van eeuwigheid een welbehagen. En nou kon God niet meer anders. U zegt, maar dat is niet... Dat is toch niet naar de schrift om het zo te zeggen. Gemeente, zo is het wel naar de schrift. God had zijn woord gegeven. En als de Heere zijn woord gegeven heeft, dan heeft hij zijn woord gegeven. En dan herroept hij dat niet. Ik zal nooit herroepen hetgeen ik eenmaal heb gesproken. Wat uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Abraham moet door de Heere vastgehouden worden, want daar had God zelf zich toe verplicht. Houdt u dat wonder maar in het oog. En zo heeft Abraham dat wonder ook moeten leren. Als u straks zalig wordt, dan kan die alleen maar zalig worden omdat God besloten had om dat te doen en die zaligheid te geven. En zo heeft Abraham het in zijn eigen leven ook leren zien. Niet zijn zoeken naar God was de weg tot de genade troon, maar Gods zoeken en vragen naar hem. En als de Heere dat eenmaal gedaan heeft in een mensenleven, een mens geroepen, getrokken heeft, een mens een ander hart, een nieuw hart gegeven heeft, nieuwe levensbegeerte, nieuwe verlangens, een nieuwe levenskeus, als de Heere dat eenmaal gedaan heeft in een mensenleven, dan, ik zou denken, dan ben ik bijna antinomiaans. Maar dan durf ik wel te zeggen dat het dan ook nooit meer mis kan gaan. En dat zo iemand zich er ook nooit meer uit kan zondigen. Hij kan wel zondigen. Maar het nooit zo ver brengen, want dat staat God niet toe. Nooit zo ver brengen dat de band tussen de Heer en hem helemaal verbroken wordt. Voor zijn eigen beleving bij Abraham kan het best zo geweest zijn dat hij gedacht heeft, nou heb ik het voor eeuwig verbeurd. Nou heb ik God ontkend en weggestuurd uit mijn leven. Nou ben ik een verloren mens. Kan hij best zo gedacht hebben. Maar van Gods kant uit, van God uit te zien. Abraham was toen nog net zo veilig als toen de Heer hem voor de eerste keer opzocht in Ur der Chaldeeën. Want hij lag vast in het welbehagen Gods. Mag ik dat zo zeggen? Ja, dit is uiteindelijk de laatste basis waar een zondaar op zalig wordt. Dit is de laatste grond voor de zaligheid van een ellendig mensenkind. God hield hem vast, omdat de Heere dat beloofd had. En hoe hield de Heere hem dan vast? Nou, laten we eens kijken in die tekst. De Heere, er gebeurden twee dingen. Het eerste was, en dan gaat het eigenlijk nog in vervulling worden ook, wat Abraham al tegen Sarai gezegd had. Als Sarai zou zeggen dat zij de zuster van Abraham was en niet de vrouw, dan zou Farao Abraham wel eens wel kunnen doen om haar. Dan zou Farao Abraham nog wel eens een keer een rijke beloning kunnen geven ter wille van Sarah. En zo gebeurt het nog ook. Vers 16. Abraham werd goed gedaan door Farao. En zo had hij van alles en nog wat aan rijke bezittingen. En hij werd veel en veel rijker als dat hij was toen hij in Egypte kwam. Zijn bezittingen vermenigvuldigen, zo zou je het misschien wel kunnen zeggen, op een geweldige manier. Farao was op de een of andere manier Abraham bijzonder dankbaar dat die zuster van Abraham bij hem in het harem was. Vreemd, hè? Dat een man die bij de Heere vandaag gezworven is, toch nog allerlei zegeningen krijgt. Ja, maar probeer nu even in te denken wat die zegeningen bij Abraham uitgewerkt hebben. Er kwamen weer een aantal knechten van Farao. Er zaten weer een hele kudde kamelen en ezels en runderen en schapen bij zich. En het ene geschenk was nog niet ontvangen, of het nieuwe geschenk, dat kwam al. En Abraham zag zijn bezit vermeerderen. Ja, maar heeft hij dat nou met grote blijdschap aanvaard? Was nou deze overdadige begiftiging met allerlei aardse goederen voor Abraham een zaak waar hij zich over verheugde? Ik denk dat er een worm aan zijn vreugde geknaagd heeft. Want zijn geweten kon gewoon eens gaan spreken. Hij had intussen toch ook zijn gedachten bij Sarai, zijn vrouw. En de gemeenschap die hij met Sarai gehad had, de geloofsgemeenschap ook samen. Want ze vreesden samen de Heer en ze dienden samen de God die Abraham geroepen had. En zij was gewillig gemaakt om te geloven dat Abraham werkelijk door de Heer geroepen was. En Abrahams roeping was Sara's roeping geworden. En zo hadden ze samen zich in de Heere mogen verblijden en elkaar moeten helpen en dienen. En nu is die gemeenschap met Sarai verbroken en ze zit daar in de haren. Wat gaat er gebeuren? Wat gaat er gebeuren? Ik geloof niet dat Abraham nou zo bijzonder blij geweest is toen hij merkte dat Farao hem inderdaad wel deed om Sara's wil. De bezittingen die hij nu kreeg, die had hij gekocht met de prijs van zijn eigen vrouw. Kon hij daar blij mee wezen? En als Abraham daar niet blij mee was, dan was dat al het eerste bewijs dat de Heere hem vasthield. Dat is een bewijs van de Heere als je geweten gaat spreken. En als je met je eigen weg niet meer tevreden bent. En als je begint te ontdekken dat je iets gedaan hebt en dat je dat gedane niet ongedaan kunt maken. En dat je geweten gaat kloppen. En dat je dan gauw jezelf moet gaan concluderen. Wat heb ik gedaan? Hoe ben ik zo dwaas geweest? De vreze Gods was weg. Abraham heeft geen omgang met de Heere ook meer gehad. Want de Heere rijdt door een vlak veld. Er was een geestelijke dorheid in de ziel van Abraham gekomen. Het kan niet anders. En als Abraham zich dat moet gaan realiseren, dan is hij wel rijk in aardse goederen, maar dan leidt zijn ziel schade. Dan krijgt hij een magerheid over zijn ziel. Waar is God? Ja, ik ben hem kwijtgeraakt. Ik heb me van hem afgekeerd. Ik dacht het beter te weten. Zo hield de Heere Abraham vast. En er was nog iets waardoor de Heere Abraham vasthield. Hij zat natuurlijk toch wel af en toe te denken en te peinzen en te piekeren over hoe dat dan met zijn vrouw daar in dat harem ging. En zou Farao inderdaad haar uit dat harem ook laten komen om haar als vrouw te beminnen? Zou dat echt gebeuren? Dat hij Sara eraan gewaagd had om daar in de greep van de Egyptische farao zijn vrouw te vernederen? Nee, daar kon hij toch geen rust op vinden. En toen kreeg hij tijding: Farao is ziek geworden. Farao is nogal ziek geworden. Grote plagen zijn er door de Heere over Farao gezonden. En Farao, vanwege zijn ziekte en vanwege die plagen, is niet in staat om Sarai als zijn vrouw te gebruiken. God bewaart Sarai voor die vernedering. De Heere zorgt ervoor dat Farao haar niet aanraakt. De Heere zorgt ervoor dat haar eer niet geschonden wordt. Abraham zou haar eerder aangewaagd hebben. Maar Farao werd ziek. En niet alleen Farao, maar ook zijn knechten werden ziek. Er brak iets uit in het paleis waar ze geen van allen op gerekend hadden. En toen Abraham daar iets van begon te merken, toen moet het hem toch wel een verwondering zijn geweest. Dat waar hij zo roekeloos met zijn vrouw was omgegaan, de Heere ingrijpt. En de Heere ervoor zorgt dat het niet nog erger wordt als dat het al door Abraham gemaakt was. Een wonder van God. En dat was Gods antwoord op dat pijnigende geweten van zijn knecht. God had hem inderdaad onrustig gemaakt. En de Heere kwam nu al met een boodschap waarin hij Abraham liet merken. Niet alleen maar dat hij toornig was op Abraham, maar dat hij toch nog in zijn toorn aan zijn ontferming wilde denken. Op zo'n manier komt de waarheid van zo'n tekst uit. Hier laat de Heer het zien, dat hij, hoewel hij alle reden heeft om te toornen tegen Abraham, in de toorn toch aan zijn ontferming gedenkt. Want kijk eens, Sara is veilig, al is ze in de harem van de farao van Egypte. Hij moet haar wel loslaten, hij moet haar wel met rust laten. De Heer verhindert hem de zonde nog verder te bedrijven. Zo heeft God Abraham vastgehouden. En als je nou ziet in het leven van deze man hoe de Heere in zijn voorzienigheid toch voor hem zorgt, terwijl hij in de ellende geraakt is door zijn eigen dwaasheid, dan is dat voor ons een aanleiding om te zeggen: laten we er ook eens op letten wat de Heere in zijn algemene goedheid en in zijn voorzienigheid soms doet in ons leven om ons voor nog grotere zonden te bewaren. en ons ook te bewaren voor de consequenties van onze zonden. Als God ons echt los zou laten in de weg die we zelf hebben gekozen, en als God zou zeggen, ga je gang dan maar, zoek het dan maar uit als je denkt dat je het toch beter weet dan ik. Als de Heere je zo aan je lot prijsgeeft, dan heb je echt de reden om wanhopig te zijn. Maar als je gaat ontdekken dat de Heere je niet met rust laat, dat de Heere in je geweten werkt en dat de Heere dingen doet gebeuren waar je zelf helemaal niks in te zeggen hebt en waar de Heere zijn goedgunstigheid in betoont, dan begint er toch ook iets van hoop te gloren. Zou het dan toch nog goed kunnen komen? Zou de Heere dan dat werk wat ik zo verknoeid heb toch nog recht willen en kunnen maken? Wel nu, hier is het eerste. De ontferming van de Heere die genadig is gebleven. Hij houdt Abraham vast. En daarom is Abraham toen toch niet wanhopig geworden. En heeft hij toen toch niet een poging gedaan om naar het paleis te vluchten en te bukken voor de farao en ik weet niet wat allemaal te doen en te smeken en te soepatten om de vader zijn eigen vrouw terug te krijgen. Nee, God heeft hem voor die vernedering bewaard. Alhoewel, dat zeg ik toch ook weer niet helemaal terecht. Want als we naar de tweede gaan, waar we over zouden nadenken, niet alleen maar dat de Heere Abraham bewaard heeft, maar ook het tweede, dat de Heere hem terugbracht naar het land waar hij naartoe moest, naar Kanaan. Dan zien wij dat dat toch wel gaat in een weg van vernedering. Farao heeft het onderzocht en heeft het laten onderzoeken en hij is tot de antwoord gekomen op de vraag waarom ben ik nou zo ziek geworden en waarom zijn mijn knechten ook allemaal ziek en waarom, wat is het? En hij legt het verband en zegt, ja, het is begonnen toen ik die vrouw van die Hebreër in mijn harem heb laten opnemen en toen ik in mijn begeerlijkheid naar haar uit de handen van haar broer gehaald heeft. En nou dan kom ik tot de ontdekking dat het haar broer helemaal niet is, maar hij is haar man. En ik ben bedrogen door hem en door haar trouwens ook. Want ze hebben allebei gezegd dat de relatie een andere was dan ik nou ontdek. Zij is wel zijn vrouw en hij is wel haar man. En dan is farao vertoornd en je begrijpt het ook nog. Ja, we zouden zeggen, farao moet ook niet zoveel praatjes hebben, want zijn gedrag is natuurlijk ook alleszins afkeurenswaardig. Je kunt wel zeggen, farao, wat heb je tegen Abraham? Kijk eens naar jezelf en verbeter je eigen leven eerst eens. Maar afgedacht nog daarvan, farao heeft wel gelijk. De koning van Egypte hoeft niet zomaar door een wild vreemde uit Kanaan bedrogen te worden, daar is die koning toch ten wel koning voor. Zijn eer staat ook op het spel. En dus laat hij Abraham komen en hij, nou laat ik het simpel zeggen, hij veegt hem de mantel uit. En hij verwijt hem. Wat heb je nou in je hoofd gehaald, man? Hoe heb je dat nou kunnen doen? Vertellen dat zij je zuster is. Nou, ik had haar tot vrouw kunnen nemen en dan tot ontdekking komen. Wat heb je aangedurfd? En zo heeft farao Abraham vernederd. En zo heeft de wereld, farao, vertegenwoordiger van de wereld, Abraham ernstig vermaand. En zo kreeg Abraham een stuk van de ellendekennis in zijn eigen leven te zien, doordat de farao in Egypte hem eens een keer naar zichzelf liet kijken. En Abraham, nou leest u het nog maar een keer en lees het dan nog maar een keer en kijk dan nog maar eens een keer. Maar je leest niks meer van Abraham. Hij zegt in ieder geval niks. Heeft hij niks te zeggen? Nee. Hij heeft niks meer te zeggen. Maar hij zou toch kunnen zeggen, ja, het was een leugentje om bestwil. Ze is inderdaad mijn vrouw, maar ze is ook mijn zuster. Want een halfzuster, haar vader en mijn vader, dat waren dezelfde persoon. Dat had hij kunnen zeggen. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt niks meer. Hij is helemaal stil. Weet u wat Abraham voor iemand is? Abraham is iemand die de mond gestopt werd. Hij heeft niks meer te zeggen. Hij kan zichzelf er niet uit redden. Hij moet zwijgen. En zwijgen is toestemmen. Farao, u hebt gelijk. Farao, ik heb gelogen. Sarai heeft gelogen. U hebt volkomen gelijk. Ik verdien het dat u me zo afstraft. Ik verdien het dat u me als een hond wegjaagt uit uw paleis en uit Egypte. Ik heb niks tot mijn verdediging aan te voeren. Net als, u kent die gelijkenis wel, of die gelijkenis, dat nachtgezicht van Zacharia. Het nachtgezicht waarin Zacharia Jozua zag. Met vuile kleren bekleed. De hoge priester Gods. Met vuile kleren. Kan zo iemand het dienstwerk in het heiligdom verrichten? Is zo iemand alleen al door zijn vuile kleren al niet afgekeurd? God kan zo iemand die zo slordig is op zijn ambtsgewaad toch niet gebruiken in zijn dienst? De duivel is erbij om Abraham te beschuldigen. En op de vuile kleren te wijzen, Jozua te wijzen. En Jozua, net zoals Abraham, zwijgen. Dan heb je ook niks meer te zeggen. En als de wereld je op je fouten wijst, dan kun je beter maar zwijgen ook. Dan is het nog een genade van God als je op je fouten gewezen wordt. En als je geen gelegenheid krijgt om op je verkeerde weg verder te gaan. En om je daden toch goed te praten. Het is wel ernstig. Ja, het is ontzettend ernstig als je door een wereldling, misschien is het hier wel eens gebeurd ook, als je door een wereldling, op wie zelf best ook het een en ander aan te merken is, gewezen wordt op je fouten en je gebreken. En dat je dan inderdaad zwijgen moet en toe moet geven. Het is altijd ernstig als een mens aan zichzelf ontdekt wordt en welk middel de Heere er ook voor gebruikt. Maar het is dubbel ernstig als dat door iemand gebeurt van de buitenwereld. Daar is geen warmhartigheid in te bespeuren. Dan zijn die mensen uit de wereld soms heel blij als ze je kunnen beschuldigen van dit of dat. Je ziet soms de vreugde, de blijdschap in de manier waarop die mensen dan de zonden die jij gedaan hebt bestraffen. Daar hebben ze echt iets om je mee te vangen. Zoals ze de Heer Jezus ook geprobeerd hebben op zijn woorden te betrappen. En dan is de wereld soms heel blij als ze iets echt in je leven ontdekt hebben waar ze je mee kunnen wijzen. En zeggen, kijk eens naar jezelf. Het is heel pijnlijk. Maar Abraham moet ook dit vermaan uit de mond van Farao zien als een vermaan dat hem gemaakt wordt door de Heere zelf. En dan gaat Abraham. Waarheen? Ja, weg in ieder geval uit Egypte. Daar hoort hij helemaal niet meer en daar moet hij ook nooit van zijn leven meer komen. Dat moet duidelijk zijn, Abraham, daar hoor jij niet. Je bent in Egypte niet meer welkom. Want je hebt zelf de brug opgehaald. Toen je uit Ur der Chaldeeën wegging, toen heb je een brug achter je opgehaald. En nou kun je niet meer terug naar de wereld. Want de wereld van Ur is dezelfde wereld als de wereld van Egypte. Abraham, daar hoor je niet meer. Daar moet je ook nooit meer naar terug willen. Onder geen omstandigheden. Dat is verleden tijd. Ja toch? Of was je keus dan niet oprecht? Of was je geloof dan echt helemaal niks waard? Of was het dan echt helemaal niks waar de Heere in was toen je ging geloven en toen je ging belijden en toen je wel eens in de vreugde van je ziel iets gezegd hebt, Heere, ik zal u hartelijk lief hebben. U bent zo goed en goede tieren en ik zal u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. Is dat dan niet waar geweest? Abraham gaat de hele weg terug. Een weg van vernedering. Maar wel een weg met de Heere. En dat was de weg naar Egypte toe niet. Dat was een weg zonder de Heere. En nou komt hij terug uit Egypte in het land Kanaan. En nou is de Heere er wel bij. En dat was de reden waarom Abraham wel vernederd was, maar niet verworpen, niet weggedaan. God had geen afscheid van hem genomen. God had hem laten ondervinden. En hoe dat gegaan is, dat weet ik niet, op dit moment niet. Ik weet wel verderop hoe dat gegaan is. Maar als de Heere Abraham nu naar Egypte, uit Egypte naar Kanaan doet terugkeren, dan heeft Abraham toch ergens het geweten, in zijn geweten dat dit de weg was waarin de Heere hem weer terugbracht. Het is een wonder geweest. Ik mag nog terug naar dat land waar ik al eerder geweest ben. En waar de Heere me zulke rijke dingen van beloofd heeft. En ondanks alles wat er gebeurd is en ondanks al mijn afdwalingen en mijn ongerechtigheden, de Heere heeft me nog niet losgelaten. En zo komt hij terug. Ja, hij gaat zelf op zijn eigen benen, of hij zal misschien een rijdier gebruikt hebben, maar het is tenslotte geweest de Heere die hem weer terugbracht naar dat land waar hij hoorde, waar hij erfgenaam van was. En dat is de zegen die er in het leven van Gods kinderen meer is. Oh, het is een wonder, gemeente, als de Heere met een mens begint. En als hij het goede werk in een mensenleven begint te verwerken. En als je echt met begeerte van je ziel naar de Heere mag uitgaan. En als de Heere je heeft laten zien iets van de rijkdom en van de schoonheid van zijn dienst. En als de Heere je ziel wel eens opgebeurd en vertroost heeft met zijn woord, zijn rijke dingen, als de Heere deze bemoeienissen met je hebt en je kunt erop terugkijken en je kunt er wel eens op terugvallen ook, maar je moet verder. En als je dan verder moet, dan gebeurt dat vaak in een weg van afbraak, jawel. Want je zou kunnen gaan denken dat je met die beginselen van het werk van de Heere in je ziel er nu bent. En dat je nou helemaal geschikt bent in de dienst van de Heere. Maar zolang daar nog allerlei verdorvenheid in je ziel overgebleven is, en je wordt er in de dagen van de beproeving aan herinnerd en opmerkzaam opgemaakt, dan ga je ook begrijpen dat er nog wat niet alleen maar bij moet, maar er moet ook het een en ander af. Je moet aanleren, maar op de school van de Heilige Geest moet je ook een hoop dingen afleren. En dat is een pijnlijke geschiedenis. Maar geef je er maar aan over, geef je maar gewonnen. Erken het maar dat de Heere recht is. Erken het maar dat je zelf dus dingen verkeerd gedaan hebt. Erken het maar. Kwaad dat mij bewoog om bij de Heere vandaan te gaan. Wees maar eerlijk en hou je maar niet groot. En probeer niet altijd maar rechtop te blijven staan. Het is wel een moeilijke weg, maar het is de beste weg. Je gewonnen geven. Zover gaan als Abraham en niks meer zeggen. Geen tegenredenen. Geen antwoorden geven, erkennen, het is fout aan alle kanten en ik deug niet. En als ik verloren ga, dan is het mijn eigen schuld. Zo dicht bij de genade geweest. Zo goed de goede tierenheden des Heren gesmaakt. En dan toch zo doen. Heeft God dat aan mij verdiend? Wat ben ik toch een ellendig mensenkind. En ondertussen houdt de Heren hem niet alleen vast, maar is de Heren hem stap voor stap naar het beloofde land aan het terugbrengen. En Abraham heeft het tot zijn verwondering ontdekt. Hij mag nog terug. En als hij dan terug is, ja, dan maakt de Heer zijn werk af. En dat staat nou niet meer in het 12e hoofdstuk. Maar laten we nou even lezen in het 13e hoofdstuk. Want daar zie je dat de Heer hem niet alleen vastgehouden heeft, dat de Heer hem niet alleen teruggebracht heeft, maar daar zie je dat de Heer hem ook weer opricht. Daar wordt die weer de Abraham zoals we die eerder hebben ontmoet. De Abraham uit het begin van Genesis 12. Nou, lees maar in vers in hoofdstuk 13. En Abraham toog uit Egypte naar het zuiden. Hij en zijn huisvrouw was met hem en Lot was met hem. En Abraham was zeer rijk enzovoort. En kijk eens naar vers 4. Toen kwam hij, vers 3. Toen kwam hij naar die plek waar zijn tent, waar zijn verblijf in het begin geweest was. Tussen Bethel en tussen Ai. Tot de plaats van het altaar dat hij daar in het eerst gemaakt had. En daar op die plek waar Abraham eerder dat altaar gemaakt had. En het staat er nog. Als Abraham bij datzelfde altaar is aangekomen, dan gaat hij opnieuw doen wat hij daar al eerder gedaan heeft. De naam des Heren aanroepen. En dan is de cirkel rond. Dan is hij op het punt waar hij weggegaan is. Terug. Dat is het eerste wat hij doet. Naar dat altaar teruggaan. Wat gaat hij daar doen? Ja, wat gaat een mens nou doen als er een altaar in zijn leven is? Wat gaat een mens nou bij dat altaar doen? U zegt, zijn dankbaarheid uitspreken. Nou, dat zal ongetwijfeld zo zijn. Ik denk dat Abraham dat gedaan heeft, dat hij zich in verwondering voor de Heere gebogen heeft en dat hij gezegd heeft, Heere, hoe wonderlijk zijn uw wegen, ik kan er geen woorden voor vinden. Wat een onbegrijpelijke zondaarsliefde. Hier ben ik nou weer op de plek waar mijn afwijken van u begonnen is en in uw goedheid hebt u me er teruggebracht. Wat heb ik het anders verdiend? Natuurlijk, ik geloof best dat Abraham daar echt zijn hart heeft uitgestort in een dankzegging overwege de goedheid van de Heer. Maar zou dat alles geweest zijn? Een dankoffer, zeg maar. Nou nee, ik denk, zegt iemand, dat hij er ook bij gezegd heeft, Heere, wilt u me er nou voortaan voor bewaren om zo'n weg te gaan? En ik denk dat u gelijk hebt. Dat kon best ook wel eens in het hart van Abraham geleefd hebben toen hij voor de Heere boog en de naam van de Heere aanriep. Dat hij tegen de Heere zei, Heere, alsjeblieft, ik heb nou een stukje van mezelf ontdekt en van mijn oude Adam en van mijn boze, verdorven hart. En ik vertrouw mezelf niet en ik weet hoe makkelijk ik in de verzoeking kan komen. En ik weet hoe gauw de duivel een prooi van mij heeft kunnen maken. Maar alsjeblieft, Heere, houd mijn hart bereid voor u en houd me bij de zonde vandaan. Ja, ik denk dat dat ook best uit het hart van Abraham is opgeweld. Maar zou het belangrijkste van het altaar niet zijn en van het aanroepen van de naam des Heren, dat de Heere daarbij dat altaar hartelijk gesmeekt heeft? Zie mijn zonde niet aan. Er is toch zoiets geboren als die 51ste psalm. Die staat dan wel op naam van David. Maar die zou in een zekere zin ook op de naam van Abraham kunnen staan. De psalm van de schuldbelijdenis. Die psalm die David gedicht heeft. Je kan ook denken aan psalm 32. En ik heb zojuist al iets laten merken. van de strijd die er in de ziel van Abraham geweest zal zijn. Toen hij nog vastgelopen was en toen hij geen raad meer wist en toen hij de oplossing niet meer zag. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen veranderd in mijn geklag. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogte. David had het niet breed toen hij zweeg. En Abraham had het niet breed toen hij zweeg. En toen, toen moest het er toch van komen. Bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naamt ze gunstig weg. Horen we Abraham zo de naam van de Heere aanroepen. Ik wil het geloven, gemeente. Want het vervolg in Genesis 13 laat wel zien dat Abraham de les geleerd heeft. Want als je dat hoofdstuk nou verder gaat lezen, dan kom je Abraham als een heel ander mens tegen. Als een mens die het allemaal uit handen geeft en die God laat besturen. Dan moeten hij en Lot samen de beslissing nemen van wie gaat er hier weg en wie blijft er hier over. En dan mag Lot kiezen. En Abraham die de rechten heeft om eerst te kiezen, hij is de oudste, hij heeft de belofte. Maar Abraham geeft dat recht gewoon aan zijn neef Lot over. En Lot mag kiezen. En zo geeft God Abraham het aan God over. Hij wil niet meer beslissen. Hij wil helemaal geen keuzes meer maken. Hij wil volgen. Achter de Heere aankomen. Stel voor dat hij weer zo misstappen gaat. Stel voor dat hij weer verkeerd kiest. Abraham heeft het wel geleerd. En daarom kon ik zeggen, hij is door de Heere ook wel opgericht. Hij is niet op zijn knieën blijven liggen, diep in het stof gebogen. Dat heeft hij wel beoefend, maar daar hoefde hij niet te blijven. Hij werd ook weer door de Heere in gunst aangenomen. En hij mocht weer als Gods patriarch verder, ook in zijn geloofsleven. En Abraham, dat is tenslotte toch de man van wie wij het mogen zeggen, zoals de Heer het in zijn woord ook zegt. Deze man heeft, kijk eens in Hebreeën 11, door het geloof dit gedaan en door het geloof dat gedaan en door het geloof dat. Hij is toch de vader der gelovigen. Hij is toch de vriend Gods genoemd. Hij is toch de man van wie de Heere zegt dat hij zijn geloof tot gerechtigheid heeft gerekend. Abraham, niet verworpen, dat kon niet meer, want hij was verkoren. En omdat hij verkoren was, werd hij ook bewaard, werd hij ook teruggebracht, werd hij ook opgericht. We kunnen het met de Heere wel wagen, gemeente. Als we dat in twijfel trekken, dan weet ik niet wat ons dan nog vertroosten kan. Maar met God mag een mens het echt wel wagen. En dan komt hij tot de ontdekking dat het geen waagstuk is, maar dat het enkel een geloofsstuk is. En dat geloof, dat kent een beoefening. En soms is dat geloof in de beoefening iets wat je op de knieën gebogen voor God moet beleven en tot uitdrukking brengen. En op een ander moment is dat geloof een geloof waarin je je aan de Heere mag vasthouden. En waarin je voelt dat de hand van de Heere je opricht. En dat de vertroostingen Gods je deel zijn. En dat de Heere niet meer spreekt over zonde en ongerechtigheid. Maar dat dan dat woord uit de profeet in vervulling gaat. Ik zal zwijgen in mijn liefde. En toch, we zijn dankbaar dat Genesis 12, het tweede deel, ook in de Bijbel staat. Want het is een troostrijk evangelie wat ons hier verkondigd wordt. Niet als je naar Abraham kijkt. Maar als je naar de God van Abraham kijkt, een troostrijk evangelie voor mensen die het verknoeid hebben. Voor mensen die het heel anders verdiend hebben. Voor mensen die het moeten erkennen. Ik heb geen enkel recht meer over. Ik kan nergens meer op rekenen. En die zou op de genade Gods mogen terugvallen. Een troostrijk evangelie dat de God van Abraham nog steeds dezelfde is. En wat Abraham heeft mogen meemaken, ons tot een voorbeeld voor ogen wordt gesteld. En voor wie is deze boodschap nou nodig? Zijn er mensen in ons midden die het geleerd hebben of die er misschien nu net mee te maken hebben? Dat ze na ontvangen genade ook zo afkerig zijn. En zo de dingen de Heere uit handen durven nemen. Maar wie het ook is, het kan ook in de toekomst een keer een beleving worden. Als de Heer je er zelf ook nog een keer aan gaat herinneren. Was dat nou uit mij? Of was die keuze en was die stap en was die weg nou uit mij? Laten we het in gedachten houden. God is een God die de nederigen vertroost. God is een God die de gebogenen opricht. Maar dan moeten ze wel gebogen hebben gelegen. En dan moeten ze wel nederig zijn geworden. En dan kunnen ze daarin ontdekken en ervaren wat ze aan God hebben. Amen. Laten we de Heere danken. Heere, u hebt het ons gegeven dat we de geschiedenis mochten verder lezen. En dat we hebben mogen zien dat wat Abraham verkeerd gedaan heeft, door uw woed werd goed gemaakt. Dat de weg die Abraham bij u vandaan gegaan is, door hem ook mocht worden teruggebracht, doordat u zijn hand weer vatte. En dat u zijn leider was. En dat u hem oprichtte. En dat u uw genade betoonde. En toen heeft Abraham het nog beter geweten dan voor die tijd. Wat genade is. Wij danken u, Heere, dat u de dingen in uw woord ook rechtuit en duidelijk zegt. En dat ook tot ontdekking, ja ook. Maar ook tot vertroosting. Want u kan het inderdaad een pijnlijke geschiedenis worden als wij net als Abraham moeten worden ontdekt aan onze tekortkomingen, aan onze verkeerdheden, aan onze bedriegerijen. En het wordt des te pijnlijker als de wereld dat soms moet doen. Maar als u het dan toch nodig keurt, Heer, laat er ons dan maar bij zwijgen. En geeft u het dan maar dat we het gewonnen geven. Om dan te ervaren dat juist als we erbij leren zwijgen, u ook gaat zwijgen. En niet meer spreekt van oordeel, maar van barmhartigheid. Zwijgen in uw liefde. We danken u, Heere, dat we deze zondag mochten hebben. Dat we het woord mochten hebben. Dat u de boodschap meegaf en die hebben we vandaag meegekregen. Om er in de week nog wat mee te doen en er werkzaam mee te zijn en het nog eens te overwegen en te overdenken. En laat het dan ook maar door uw geest worden toegepast en tot zegen gesteld. We bidden, Heere, dat als we deze plaats verlaten en we gaan weer de week in, dat we dan onder uw bescherming mogen zijn. En dat u ons bewaren wilt. Bewaren voor besmetting, bewaren voor gevaren die onze gezondheid bedreigen. Dat we bewaard mogen worden voor de verzoekingen en voor de verleidingen en voor de zonde. Sterk ons, Heere, en houd ons dicht bij u. Denk ook aan dominee Ruys. Ja, geef hem de krachten om in de gemeente zijn werk te doen. Geeft u hem de krachten om te doen wat hij als voorganger van dit volk als taak gekregen heeft. En sterkt u hem als vader in zijn gezin, samen met zijn vrouw. En mogen ze met elkaar ook ondervinden dat u in hun gezin ook werkt. En dat de zorgen die er zijn in uw goedergunstigheid ook worden meegedragen. En dat ze alles bij u, de Heere, mogen neerleggen. En dat ze ook bij u vandaan ondersteuning mogen verwachten. Gedenk ons allen, Heere, en doe verzoening over het zondige. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. 138 vers 4.
Thank you.
Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.